In de jaren 60 was hij al te horen in Weer of Geen Weer, de voorloper van Vroege Vogels. En sindsdien is Harm Nissen regelmatig bij ons te gast. Inmiddels 75, maar onvermoeibaar als het gaat om de bescherming van ganzen, kievieten, dassen, herten. Kortom, van alle natuur die bedreigd wordt door visserij, jacht of verkeersoverlast. Jeanette Paramoor zoekt hem op aan het Kleimeer, net buiten Bergen, waar het voor Harm Nissen allemaal begon.
De laatste keer dat we elkaar zagen was bij Vliegveld Twente.
Ja.
En toen hoorde ik dat je ook een vogelaar was. Dat was helemaal nieuw voor mij.
Ja, voor mij niet, want Ik weet niet beter dan dat ik dat altijd gedaan heb vanaf mijn vroegste jeugd.
Je hebt dat echt van huis uit meegekregen?
Ja, mijn vader die was ook al een fanatieke vogelaar. En ja, toen waren er maar heel weinig. Als een jongetje durfde ik ook zeker niet met een kijker om mijn nek door de stad te fietsen. Dat kon niet. Dan was je in een engert, een soort voyeur. Ja, dat kon niet. Dus die moest je verbergen. En pas als je in de natuur kwam, dan kon die kijker tevoorschijn komen.
Ging je met je vader mee het veld in of zo?
Ja, en dat was niet vermoeiend, want mijn vader die had een beetje de pest aan lopen. Dus die ging nooit erg ver.
Uh-huh.
Dus dat was wel bij de benen.
Ja, je woonde toen waar?
In Haarlem, aan de zuidkant van Haarlem.
Uh-huh.
En de Amsterdamse waterleidingduinen. Dat is, meer dan zo'n 25 jaar mijn vaste stek geweest. Daar zat ik elk moment dat ik het maar even kon permitteren.
Mm-hmm. En dan lopen we hier in de omgeving van Bergen, waar je alweer bijna 50 jaar woont. Dus het kan niet anders of jij moet hier in deze omgeving ook veel rondgelopen hebben.
Ja, rondgelopen, rondgefietst.
Uh-huh.
En ook met de auto, want eigenlijk is een auto wel een ideaal ding, als het kan, om naar vogeltjes te kijken. Je hebt als het ware een schuilhut bij je.
Ja.
En tegenwoordig fotografeer ik ook heel veel. Dat heb ik de eerste 40 jaar van mijn leven helemaal niet gedaan. Ik ging altijd op stap met kennissen die dat wel deden.
Ja.
En ik dacht, al die moeite, al dat gesjouw, een schuilhut, en dan voor niks ergens uren zitten wachten. En dan heb je een foto die lang niet zo mooi is als al bestaande foto's. Je kan het toch niet verbeteren. Maar ik denk in 1980 dat ik echt begon. Hè, dus wat anders dan familieplaatjes. Sindsdien had het mij heel snel te pakken. En nou denk ik eigenlijk, als ik een dag niet gefotografeerd heb, nou, dat is niet goed.
Heb je hem wel bij je fotografie?
Ja.
Kijk.
Ja, dat is net als met die kijker. Anders is het vragen om ellende. Dan kom je net iets leuks tegen.
Ja.
Dan mis je net de mooiste foto van het jaar.
Hey, en deze plas, want we moesten van jou hier naartoe. Waarom hier?
Nou, hier is eigenlijk alles begonnen. Wat betreft toen de Stichting Kritisch Faunabeheer en later Faunabescherming.
Waar we hier natuurlijk allemaal van kennen, hè? Ook bij Vroege Vogels.
Ja, dat was hier in de Lange Dijk. Dat is, door de bomen kan je het niet zien, maar dat is hier vlak achter. Daar zitten nu nog maar één en toen twee grote zuurkoolproducenten. En zuurkool werd gemaakt van witte kool. En die witte kool die werd geteeld hier op eilanden in een vaarpolder. En de beroemde meneer Verburg, één van de twee, misschien herken je het nog, de blikken van zuurkool en andere ingemaakte groenten. En daar stond dus een burcht op als symbooltje. En Peter Verburg, dat was de baas. En dat was een fanatiek jager. En die vond dat er hier veel te veel meerkoeten zaten. En die verraten dus onder andere ook zijn witte kool op. Het gekke is alleen dat hij niet ging schieten op het moment dat er aan die witte kolen werd gevreten door die meerkoeten. Nee, dat deed hij midden in de winter. En wij kwamen dus met de gedachte dat dat wel eens hele andere meerkoeten konden zijn dan degene die hij beschuldigde van al die schade aan die witte kolen. En daar hebben we toen onderzoek gedaan. Ik was toen voorzitter van de vogelwerkgroep hier in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. En toen zijn we een commissie begonnen om daar onderzoek naar gaan doen. Van wat is er nou waar van al die schade? En helpt het wel? Want de manier waarop hij dat deed, nou, dat was voor hem eigenlijk krankzinnig. Nu zou hij ervoor in de gevangenis komen. Maar hij nodigde gewoon een hele groep jagers uit die helemaal niet wisten wat ze hier eigenlijk kwamen doen. En ze lieten alles achter zich. Dus de patronen die lagen overal in bergen. De dode meerkoeten en de halflevende meerkoeten zwommen overal rond. Bewoners klaagden. Sommige bewoners, zelfs die in woonboten, want die waren hier ook, hadden het bloed tegen de ramen. En kortom, dat werd een hele rel.
Ja.
En dat was ook aanleiding voor mij om toen geïnterviewd te worden door de legendarische Bert Garthof.
Van Weer wat, of Geen Weer, de voorloper van Vroege wat, Vogels.
Precies.
Wat, wanneer was dat?
Nou, dat is in 19... Oh, dan moet ik diep nadenken. Het zal ongeveer 1970 zijn geweest. 71, 72, zoiets.
En het ging dus over meerkoeten. Welke meerkoeten waren dat nou uiteindelijk?
Vooral uit Oost-Europa. Mm. Veel Russisch ook. Ja, ja. Dus ik ben zelf toen naar het vogeltrekstation geweest om te gaan kijken wat voor ringmeldingen ze hadden. Dus van beesten die hier zijn geringd, wanneer worden die teruggevonden ergens anders of op dezelfde plek.
Ja.
En ook vogels die in het buitenland zijn geringd en die hier terug worden gevonden. Dus zo zijn we er in ieder geval achter gekomen dat zeker een heel groot deel van die meerkoeten niet dezelfde konden zijn als degene die hij zo nodig moest schieten.
Ja, nou goed, dat wisten jullie. Maar wat kon je er verder mee, hè?
Eigenlijk niks.
Nee.
Nee, nou ja, herrie maken, publiciteit zoeken.
Ja.
En dat hebben we toen ook gedaan. En nou, ik moet zeggen, dat heeft aardig gewerkt. We hebben er heel veel aandacht voor gekregen. En het is toen ook, na 2 jaar, is het gestopt. Ze zijn daarmee opgehouden.
Maar dat was eigenlijk een beetje het begin, inderdaad, hè? Van,
ja.
Uiteindelijk faunabescherming.
Ja, we kwamen toen zoveel gekke dingen tegen toen we daarmee klaar waren. Wij waren met z'n drieën van die vogelwerkgroep die dan daaraan begonnen zijn. Die hebben toen een enquête georganiseerd onder andere vogelwerkgroepen in Nederland.
Uh-huh.
En dat waren er toen al een stuk of 80. En gevraagd wat voor ervaringen zij hadden met jagende individuen. Want ik had al een heel verleden met de jacht achter de rug. Want in de Amsterdamse waterleidingduinen, daar kwamen alle hotemetoten van Limburgs Tieren en Six en Prins Bernhard natuurlijk.
Ja,
die kwamen er allemaal jagen.
Ja.
Met name op gekweekte fazanten. Die werden daar op grote schaal in de duinen zelf door kippen uitgebroed en elke dag gevoerd. En nou, de meeste jachtopzichters die dat moesten doen, daar hadden wij al binnen de kortste keren slaande ruzie mee. Want die schoten ook alles wat verboden was. Die schoten gewoon door de nesten heen van kraaiachtigen. Maar een kraaiennest blijft wel langer dan een jaar zitten. En het volgende jaar zit er misschien een randzuil in of een torenvalk. Nou, zij gingen niet kijken wat er aan de hand was. Ze schoten gewoon door het nest heen. En dat kregen wij door. En toen zijn wij kunstnesten gaan maken met een metalen plaat in de bodem om dat tegen te houden. Maar dat kostte zo verschrikkelijk veel van die dieren het leven. En, maar ook andere dingen. Ze zetten zelfs nog van die vallen, van die berenklemmen met een ei met alfa-chloraloze erin. Zodat als er een kraaiachtige of een ander beest, want egels eten ook eieren, als ze al weten te ontkomen aan die val, hebben ze in ieder geval nog het gif in dat ei naar binnen.
Ja.
En nou ja, die zijn later ook verboden, maar dat gebeurde op grote schaal.
Ja.
Ja.
Dus je was eigenlijk als jongen al
we zijn altijd anti-jacht geweest. Ja, zeker. Ja, zeker.
Hey, maar laat eens even om ons heen kijken, hè? Want we zijn niet voor niks hier naartoe gelopen. Ook mensen die honden uitlaten, zie je.
Ja, dit is heel populair als een hondenuitlaatgebied. Ja.
Ik zie hier, ik moet het zelf maar even beschrijven, hè? Wat hier allemaal rondvliegt. En...
Nou ja, die boerenzwaluwen in grote hoeveelheden. Op het meer zelf zit op het ogenblik niet zoveel. Wel nog een paar meerkoeten. Dus, Peter van Burg heeft ze niet allemaal doodgekregen. En ik hoorde net een kleine karakiet natuurlijk in het riet.
Was hij er toen ook al in de tijd?
Nee, zeker niet.
Nee.
Nee? Nee, dit was wat ik net al zei, Rijk van de Duizend Eilanden noemden ze het.
Ja.
Dus allemaal weidegebieden of akkertjes van die legakkers, waar ze die kool en ook witlof en zo op teelden.
Mm-hmm.
En daartussen heel veel water. En omdat het nou allemaal is, ja, je zou zeggen ingepolderd, hadden ze erg veel grond nodig om al die sloten en vaarten te dempen. En die zijn voor een groot deel, de grond daarvoor, uit dit meer gehaald. Dus vandaar dat er nou een groot meer is. En hier omheen, nou een eindje verderop, is nog een heel klein restant van zoals het er vroeger uitzag.
Ja.
Bij de Broekerveiling. En hierachter ligt nog een oorspronkelijk gebied. Een natuurreservaat van Staatsbosbeheer. Een klein meer.
Ja.
En dat ziet er dus nog een beetje uit zoals het vroeger was. Alleen, dat bestaat dus niet uit die legakkers. Dat is gewoon een gebied dat zo moerassig was dat het nooit voor de landbouw geschikt is gemaakt.
Het is allemaal wel erg aangeharkt, hè?
Ja, het is veel te netjes.
Ja, overal bordjes.
Ik hou ook niet van dit soort paden die zijn aangelegd met bochten erin. Ja? Dan denk ik altijd, dat maak ik zelf wel uit of ik die bocht.
Jij gaat gewoon liever recht op je doel af.
Ja, liever wel.
Maar ook al die bordjes, hè?
Ja, ja.
Er is niets aan toeval overgelaten.
Verschrikkelijk. Ik heb wel eens gevraagd aan de beheerder van die duinen hier bij Bergen. Weten jullie eigenlijk wel hoeveel borden er bij een gemiddelde ingang staan? Ik heb ze geteld. 29.
Nee, dat meen je niet.
En dat is dus een kleine ingang, hè? Niet een hoofdingang. En dan allemaal routes en pijlen en verschrikkelijk.
Maar ga je wel eens naar het strand bijvoorbeeld?
Jazeker. Als ik op een mooie zomerse dag eerst naar vogeltjes heb gekeken en als het warmer is geworden naar libellen, dan ga ik om een uur of vier vaak nog even zwemmen.
Ja, ik zag trouwens in je woonkamer een groot zoutwateraquarium.
Ja, dat klopt. Ja. 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 Ja.
Met garnalen en met zakpijpen, zeesterren.
Korenaarvisjes.
Je belangstelling is wel breed.
Nou ja, dat heb ik eigenlijk altijd een beetje gehad. Gewoon kijken naar alles wat er in de natuur gebeurt en wat er allemaal leeft. Er zijn maar weinig beestjes waar ik helemaal nooit naar heb gekeken. Nou ja, wansen bijvoorbeeld. Er zijn tegenwoordig ook specialisten die dat erg leuk vinden. En sprinkhanen weet ik ook veel te weinig vanaf.
Ja, maar er is ook zoveel, hè?
Ja.
Waarom ben je geen bioloog geworden eigenlijk?
Omdat iedereen dacht dat dat wel zou gebeuren toen ik op school zat.
Ja?
En dus deed ik dat niet.
Oh.
En bovendien, in de jaren 50 kon je alleen maar leraar worden als je biologie had gestudeerd. Voor de rest was er eigenlijk niks.
Maar je bent leraar geworden.
Ja, maar dat was ik dus toen niet van plan. Want ik wist wat voor soort vervelend ventje ik zelf was in de klas.
Nee, maar je werd leraar scheikunde en natuurkunde, geloof ik.
Ja, ja. Ja, maar goed, de mop is natuurlijk wel dat ik dan heel iets anders kan doen als ik thuis kom. En ja, alle mensen die tegelijkertijd met mij gingen studeren en wel biologie hebben gestudeerd, die hadden het helemaal goed voor elkaar. Want juist begin jaren 60 kwamen er opeens allemaal banen bij voor veldbiologen. Dat bestond vroeger niet. En er was maar één man waarvan bekend was dat hij een goede veldbioloog was. En dat was Nico Timbergen. En voor de rest bestond er eigenlijk niemand. Kijk, als we hier die kant oplopen eventjes, dan kan je dat grote moerasgebied zien.
Hé, hoor je dat? Ik hoorde de koekoek.
Oh ja, die hoorde ik ook. Nou, die hoor ik nog wel, want voor de rest
wordt het minder.
Jazeker.
Ja. We gaan even van het gebaande pad af.
Achterstallig onderhoud.
Gelukkig maar.
Ja, nou ja, dat was het voordeel.
Kijk,
in die tijd van de 50er, 60er jaren, dat wij zoveel in de Amsterdamse waterduinen rondliepen, er was helemaal geen beheer. Laat staan een ecoloog. Iedereen deed maar wat.
Natuur was sowieso een onderbelicht onderwerp, hè, denk ik.
Ja. Wij waren als liefhebbers van die natuur toch echt een beetje vreemde jongetjes, hoor. Er werd altijd een beetje argwanend naar gekeken. Kijk, er is een heel groot rietgebied hier, broeden. Nog bruine kiekendieven. Roerdomp.
En dit zag er...
Dit zag er toen ook al zo uit. Ja, hier is niks gebeurd.
Toen je hier rondliep en fietste, was je natuurlijk al wat ouder.
Ja.
Maar als kind, je ging met je vader mee het veld in. Wat deed hij nog meer om jou enthousiast te maken voor vogels?
Ultieme straf was elke avond dat we dan plaatjes gingen kijken in de vele vogelboeken die mijn vader had.
Oh ja.
Hij had 7 enorme boekenkasten vol met vooral vogelboeken. En dan werden wij dus 's avonds, mijn oudste zus en ik, die is maar een jaar jonger, voor het naar bed gaan, dan gingen we plaatjes kijken in vooral Engelstalige vogelboeken. Want Nederland was toen nog een beetje dun bezaaid. Je had zien en scannen en dat soort heel eenvoudige boekjes.
Maar die heb je toch ook wel?
Ja, natuurlijk heb ik die.
Okay. Maar je hebt nu een landenboek bij, hè? Zie je?
Ja.
Is dat een van die boeken die...
Ja, zeker. Dat is het handboek.
Ik zal hem eruit halen.
Handboek of British Birds. Ook al behoorlijk oud. Ja. Het is vlak na de oorlog gemaakt. Kijk maar naar het papier.
Ja, zeg.
Het wordt al helemaal bruin.
Oh, geweldig.
En dat was de Bijbel. Hier stond alles in. En nou ja, als je dat
plaatjes,
als vierjarige steeds maar gaat bekijken...
Oh, dit zijn tekeningen nog.
Ja, dit zijn echte
foto's.
Nee, zeker niet. En dat zijn echt grote schilderijen zijn dat geweest. Van sommige hele bekende vogelschilders. Die koekoek bijvoorbeeld. Ik heb nog een paar... Want ze werden ook verkocht, die platen, hè, als... Zeg maar A3-posters. Prachtige oude platen. Ik heb er nog een paar. De Bevlijster bijvoorbeeld. En hier staan natuurlijk, omdat het Engels is... en alle vogels die ooit in Engeland zijn gezien staan erin. Dus ook soorten die helemaal nog nooit in Nederland waren gezien. Die stonden er ook in. Nou, die kenden wij dus ook.
Je hebt nu, welk deel heb je nu in je hand?
Dit is deel 1.
Deel 1. Kan je nog herinneren waar je heel graag naar keek? Welke plaatjes?
Nou ja, de gekke dingen dus vooral. Ja? Die bijvoorbeeld niet in zien is kennis stonden. Dan bijvoorbeeld een buffelkop-eend in.
Buffelkop-eend?
Ja, en...
Komt hij wel in Nederland voor?
Ja, de buffelkop-eend is een Amerikaanse eend. En die vliegt dus een hele enkele keer over de Atlantische Oceaan naar Europa. Die was in de jaren 50 nog nooit gezien in Nederland... maar wel een aantal keren in Engeland en in Ierland. Toen vond ik een buffelkop-eend in de Kennemerduinen. Een heel wild beest, dus niet met ringen om of zo. Een vrouwtje. Dus daar kwamen uit het hele land kwamen allemaal vogelaars kijken naar die buffelkop-eend. Een stukje in het Haarlems Dagblad van 14-jarig jongetje ontdekte een nieuwe eendensoort voor Europa. Ja, en toen gebeurde het. Toen was er iemand in Velzen en die zei, ja, dat klopt. Ik heb vorige week een kist met 4 buffelkop-eenden uit Canada gekregen. In het wild gevangen. 2 mannetjes en 2 vrouwtjes. En bij het openen van die kist is 1 vrouwtje er vandoor gegaan.
Ja. Nou, ja, die roerdomp gaan we natuurlijk niet zien, hè? Die koekoek ook niet.
Nee, als hij verstandig is, dan laat hij niks merken. Futen hoor ik. Zit ook in het riet waarschijnlijk met jongen. Nou, die herken je wel.
Kraai. De merel.
Ja.
Nou, we gaan eens even naar een andere plek,
Harm. Oké.
Jeanette Moore, Paramore en Harm Nissen, we horen ze zo direct weer. Eerst horen wij Jan van der Putten met het nieuws.
NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
Een deel van Manhattan in New York heeft uren zonder stroom gezeten. Metro's konden niet rijden, mensen kwamen vast te zitten in de lift. En op Broadway werden theatervoorstellingen afgelast. De oorzaak van die storing was een brand in een transformatorstation. Het Franse leger krijgt een afdeling voor ruimtevaart. De ruimte is een nieuw gebied waar confrontaties kunnen plaatsvinden, zegt president Macron. Bij een ongeluk met een trekker zijn in Beieren in Zuid-Duitsland 2 kinderen van 10 en 13 omgekomen. Die zaten in een bak aan de voorkant van de trekker en door gehobbel vielen ze eruit en werden ze overreden. Op het vliegveld van Brussel wordt hard gewerkt om de berg bagage weg te werken die gisteren is achtergebleven. Door een storing in de bagageafhandeling konden 10.000 koffers in Brussel niet mee. En het weer nog, veel bewolking, soms wat zon, vooral in het zuiden. Op de meeste plaatsen droog en het wordt 17 tot 21 graden.
Dankjewel, Jan van der Putten. 7:30 geweest. Ja, precies 7:30. U bent terug bij Vroege Vogels. Voordat we verder gaan naar Harm Nissen weer op pad met Jeanette Paramore, wijs ik u even op onze podcasts. Bijvoorbeeld Vroege Vogels in 30 minuten. Een wekelijkse samenvatting gepresenteerd door Henny Radstaak. Heel leuk, u bent in een half uurtje weer helemaal bij. U vindt alle podcasts via de NPO Radio 1-app of onze website vroegevogels.bnnvara.nl. We gaan terug, terwijl ik hier uitkijk over de rietlanden en de graslanden met de ratelaars en de zuring, waar het zonnetje nu zo overheen glijdt. Daarnet hadden we regen, flarden zo over de velden, maar nu schijnt het zonnetje weer en nu zie ik echt wel, nou, ik denk wel 30 tinten beige en geel en oker. Het is prachtig. We gaan terug naar Harm Nissen, die Jeanette Paramore vertelt over zijn jaren bij de faunabescherming en de jaren daarvoor. Harm is naast dat werk ook fanatiek vogelaar, vanaf zijn vroegste jeugd. Zijn eerste vogelreis in 1960 ging naar IJsland. Samen met de natuurfilmer Jan P. Strijbos. En er zouden nog veel reizen volgen. Intussen zijn Harm en Jeanette aangekomen bij de familie Moestuin. Aan de andere kant van Bergen.
Nou, we zijn een stukje verderop, hè? Is dit Bergen weer?
Dit is nog steeds Bergen, ja.
Oké. Wat een rust hier.
Ja, alle mensen die hier een moestuin hebben, zijn zwaar gepensioneerd.
Oh ja?
De oudste is 91 en die was er van de week ook nog lekker aan schoffelen hier.
Nou ja, jij bent inmiddels ook met pensioen natuurlijk.
Ja, maar nog geen 91.
Nee, dat is waar, ja. Kippen.
Van alles nog wat. Kijk hier. Echte mare takken in de appelboom. Je ziet ze hier in Noord-Holland eigenlijk helemaal nooit. Mare takken op bomen. Als je in Frankrijk komt, daar zitten de populieren en de boomgaarden er helemaal vol mee. Er komen kleverige besjes aan, hè, wat vroeger voor vogellijm werd gebruikt. Mm-hmm. En als je die op een appelboom plakt, heb je grote kans dat die ontkiemt en ook nog echte mare takken geeft.
Ja, nou, je mag dan wel van faunabescherming zijn, maar je hebt dus ook veel verstand van planten.
Nou, die horen er ook. Ik kijk naar alles. Die horen er ook bij.
Is jullie tuin ook zo netjes?
Nee.
Vandaar dat je de schoffel hebt gepakt.
Ja.
Om een beetje de boel bij te houden.
Ja. Kijk, dit ziet veel rommeliger uit.
Ja. Maar we waren nog blijven steken bij jouw verhaal over IJsland, hè?
Ja. Die Jan P. Strijbos waar we het over hadden,
ja.
Die was eerder in 1937 met een heel stel jonge mensen op IJsland geweest. En een van die mensen was Bert Garthof, de vroegere presentator van Weer of Geen Weer.
Ja.
En die wist dus ook dat wij op IJsland geweest waren in 1964. En die is toen bij ons gekomen om een kort verslag van die reis op te nemen voor Weer of Geen Weer. En dat was de eerste keer dat ik hem tegenkwam en dat ik ook drie woorden mocht zeggen over het verblijf op IJsland.
Dus het was de eerste keer dat je op de radio verslag deed?
Ja. En de volgende keer dat wij hem tegenkwamen, dat was naar aanleiding van die meerkoetenslachting in de Geesmerambacht.
Waar jij als vogelaar, voorzitter van de vogelwerk, natuurlijk erg druk over maakte.
Ja, wij waren daar ontzettend boos over. En toen hebben we contact opgenomen met het programma. En toen heeft Bert Garthof inderdaad hele stevige, onaardige woorden over de, wat hij noemde, de zuurkorrelkoning van Langedijk geschreven en uitgesproken.
Ja.
En naar aanleiding daarvan kregen wij weer reacties van andere mensen die soortgelijke dingen hadden meegemaakt in hun omgeving.
Mm-hmm.
En toen hebben wij als commissie van die vogelwerkgroep gezegd van nou, dan gaan we gewoon landelijk een soort enquête houden om te kijken of er bij andere vogelwerkgroepen echt zoveel kwaads speelt in de jagers- en boerenwereld. Nou, daar kwamen zo verschrikkelijk veel reacties op dat we gezegd hebben van ja, hier moeten we iets mee. En daar hebben we toen maar een club van gemaakt. Een stichting. Die heeft dus geen leden. En dat was geen toeval. Omdat wij zagen dat bij alle gevestigde clubs in die tijd, of naar natuurmonumenten was, of vogelbescherming, dat de dienst volledig werd uitgemaakt door mensen met jagersbelangen. En dat, ja, dat moet ons dus niet gebeuren. Dus we willen niet dat we geïnfiltreerd kunnen worden door mensen die in feite voor de jacht opkomen. En zo is het begonnen. Dat was dus in 1975.
Met als naam?
Stichting
Kritisch.
Kritisch Faunabeheer. Ja, faunabeheer. Nu snapt niemand dat meer.
Nee, faunabeheer klinkt toch wel heel
komt omdat de dienst in dit soort zaken werd uitgemaakt door het ministerie van Landbouw. En daar had je een directie faunabeheer. En in de 70e jaren, toen waren we kritisch op alles. Je had allerlei kritische actiegroepen. En wij waren dus uitermate kritisch tegenover die directie faunabeheer die het beleid over de jacht bepaalde.
Ja.
Maar ja, die directie faunabeheer die bestond al lang niet meer. Dus toen dacht ik, ja, wat is. En kritisch, iemand die verstand heeft van reclame maken, die zegt, dat moet je niet zeggen, dat is een negatieve uitdrukking en daar komt echt niemand op af omdat hij vindt dat jullie zo goed werk doen. Nou ja, toen zijn we dus na een jaar of 20 veranderd in faunabescherming.
Wat volgens mij ook niet helemaal de lading dekt. Maar meer naar analogie van dierenbescherming en vogelbescherming. Precies. Hebben wij faunabescherming.
Ja. Dus zo is het gekomen. Harm.
Zo is het gekomen.
Van de meerkoeten, waar jullie als vogelaar druk over maakten. Ja. Tot faunabescherming. Ja. Zo ben je dus ook bij ons, echt tientallen keren denk ik inmiddels wel bij Vroege Vogels in de uitzending geweest. He, al die kwesties waar jullie mee bezighouden.
Ja.
Kieviten, ganzen, noem het op.
Ja, nou, er zijn uiteindelijk in die lange periode van meer dan 40 jaar... Mm-hmm. maar twee zaken waarvan je kan zeggen dat we die definitief gewonnen hebben.
Van de?
Nou, ik weet het niet. Op het ogenblik lopen er ook nog een stuk of 12. En dat is in de eerste plaats inderdaad dat kievietseieren verhaal. Daar ben ik 38 jaar mee bezig geweest om zo gek te krijgen dat ze ermee zouden stoppen.
Dat
is gebeurd omdat er in gewone weidegebieden in feite geen weidevogels meer broeden. Die kunnen alleen maar broeden in reservaten of in gebieden die op een speciale manier beheerd worden. Of op akkers. En bij de Raad van State was het dan ook zo dat op een gegeven moment een verstandig iemand vroeg van is de kieviet een weidevogel? Nou, daar antwoordde toen de provincie op ja. Mm-hmm. Maar broeden ze nog in weidegebieden? En toen zei de provincie nee. En toen zei de Raad van State dus van nou, dan mag er totdat de stand weer in die weidegebieden dus helemaal in orde is, mag er geen kievietsei geraapt worden.
En dat is je niet in dank afgenomen?
Nee, daar waren sommige mensen nogal, om maar voorzichtig te zeggen, pissig over.
En hoe merkte je dat?
Nou, ik heb een keer een kogelbrief gekregen. Waarin het Fries opstond van we waarschuwen niet, maar we schieten meteen. En dat was, die vond ik trouwens wel grappig hoor. Dat was in een ingezonden brief in de Leeuwarder Krant. Daar stond op een gegeven moment, weet je hoe je in Friesland kan zien dat het voorjaar wordt? Dan komt die Nisse weer met zijn rotkop op de televisie.
Tomaten zie ik daar.
Ja.
Aardbeien.
Ja.
En die witte bloemen hier?
Dat is peultjes. Knoflook.
Ja.
Daar.
Hou je ook van koken?
Nou, ik heb altijd gedacht dat ik dat leuk zou vinden. Want eigenlijk is het gewoon een soort scheikunde. Ja. En ik snap misschien wel wat van scheikunde, maar echt een goede kok ben ik niet.
Je vindt het wel leuk, volgens
mij. Ja, mijn Chinese schoonfamilie die zegt dat de hete Pekingsoep, soulatong, dat ik die lekkerder maak dan de Chinezen.
Kijk.
Dus, maar goed, als dat het enige is wat je klaar kan maken, dan houdt het ook niet over.
Zullen we even een aardbeidje proeven?
Nou, dat kan toch?
Er liggen een paar wel hele mooie rode te lonken naar ons.
Mm. Je hebt aardbeien die heel groot en prachtig worden.
Harm is super lekker.
Maar waar geen smaak aan zit. Ja, maar we hebben ze inmiddels ook uitgezocht, hè?
Mm.
Welke zijn er nou lekker?
Ja. Nou kom, die moestuin van jou, die zullen die hem even laten voor wat het is? Volgens mij heb je er gewoon geen zin in.
Waarin?
In schoffelen.
Ja, ik kan wel gaan staan schoffelen, maar...
Nee, we zoeken even een lekker bankje op. Wat vind je daar?
Oh, dat kan daar.
Ja? Kijk, zie je, reageert heel enthousiast meteen. En ben je daar nooit bang geweest, Harm?
Nee.
Nee?
Nee, nee, nee.
Zo'n kogelbrief lijkt me niet niks.
Nou ja, wat kan je ermee?
Ja.
Niks?
Nee.
De politie ook niet. Mm-hmm. Want ik moest hem inleveren omdat ik hem bij me had toen ik naar een rechtszaak ging over dat kievitseierenraap. Ja. En toen zei een struise vriezin van de politie van, nou, u snapt wel dat u met een kogelbrief niet naar binnen kan. Mm-hmm. En een proces verbaal opgemaakt. Maar ja, wat moeten ze doen als met alleen maar zo'n brief? Kan je niet veel?
Nou.
Oh, het houdt op met zachte
regen. Er staat er heel ochtend op te wachten, hè, die regen. Ja. Maar ja, goed, dit waren dan de Friese, de vogelwachters en zo. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel met ganzen bijvoorbeeld.
Och, ja.
Zwijnen,
ja.
Dus boeren zijn denk ik ook niet je grootste vriend.
Nou ja, wij proberen steeds maar om uit te leggen dat bestrijden altijd het domste is wat je kan doen. En dat is de enige reactie bij al die mensen die denken ergens last van te hebben. Ik kan me best voorstellen dat iemand vindt dat er veel ganzen zijn. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat iemand vindt dat er erg veel edelherten in de OVP zitten. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat je dan het beste maar kan gaan schieten. Nou, kan dat in een gebied als die OVP kan je dat inderdaad doen. Want die beesten zitten opgesloten. Dus ja, ze kunnen niet weg en ze kunnen ook niet vliegen. Maar ganzen, op het moment dat je erin zou slagen om het aantal ganzen driftig naar beneden te brengen, en je blijft van Nederland een gebied maken wat ideaal is voor ganzen, ja, dat is een hele eenvoudige biologische wet. Je krijgt de soorten die horen bij het habitat dat je zelf gemaakt hebt. En dan kan je hoog of laag springen en zegt ik wil maar 2 roodborstjes en geen 10. Mm. Maar dat is onzinnig. Zo dom moet je niet willen zijn.
Maar heb je ooit wel eens iets bereikt voor die ganzen?
Voor die ganzen, ja, tijdelijke dingen. Er zijn een paar periodes geweest dat ze niet meer vergast mochten worden. Nou, dan heeft mevrouw Dijksma, die staatssecretaris, snel een Benelux-overeenkomst opgezegd en de wet laten veranderen. Zodat zo dingen gebeuren dan. Ja. Dus ik zeg wel eens, ja, met al die processen bereik je vooral dat je tegenstander weet hoe die waterdichte vergunningen moet gaan maken.
Ja. Je wordt er in ieder geval niet moedeloos van. Hè?
Nee,
dat je zo
maar
weinig uiteindelijk wint. Van
nou ja, we hebben dus bij 1 ganzensoort wel. Dat was de andere zaak die we definitief gewonnen hebben. Mm-hmm. Het ministerie van Landbouw die wilde al de dwergganzen die 's winters in Nederland komen allemaal laten afschieten. Omdat misschien een van de voorvaderen het gedaan had met een koolgans. Moest die hele populatie in Europa worden uitgeroeid. En daar hebben wij met succes, maar dat is ook wel zo raar. Het is wel veel lawaai, hè?
Nou, dat was even een kort heftig buitje. Kunnen we weer naar buiten?
Ja, we kunnen weer naar buiten. Maar de stoel is nat.
Wat je het ook weer over, Harmen? Ganzen, hè?
Ja.
Nou, een van je successen.
Nou ja, goed, het ministerie wilde dus dat die afgeschoten werden. Omdat er misschien een hybride met een koolgans tussen had gezeten. Oh, ja. Tussen de voorvaderen. Ja. En dat waren ze echt van plan. En daar hebben we 2 zittingen van de Raad van State voor nodig gehad om dat af te keuren. De Raad van State had dus beslist van niks ervan. Hij staat op een lijst van sterk bedreigde beschermde soorten. Het is een volkomen in het wild levende, onafhankelijke diersoort. Dus daar mogen jullie volgens de vogelrichtlijn niet aankomen. En toen zei het ministerie na een maand, ja, daar zijn we het niet mee eens. Dus dan moesten we weer naar de Raad van State. En die voorzitter die werd echt woest. Die zei, wij zijn het hoogste rechtscollege in Nederland. Het interesseert ons niks wat jullie daar als ministerie van vinden. Zo gebeurt het. En toen moest die ambtenaar, die zelf trouwens een vogelaar is, die ik goed kende, die was met zijn neus in de boter gevallen daar, die moest meteen naar het ministerie bellen. Stantepeer ter plekke moest de minister beloven dat hij zich aan die uitspraken van de Raad van State zou houden. Maar ja, met die andere ganzen, daar krijgen we nog maar weinig voor elkaar. En ik denk ook dat we de meeste procedures hebben we verloren. En enkele hebben we gewonnen. Maar dat is kennelijk niet blijvend. En ze willen het niet. De politiek wil het niet. De boeren willen het niet. De jagers willen het niet. En ja, als ze gewoon tegen alle regels in jou op deze manier behandelen, ja, dan komt er op een gegeven moment een eind aan. Dan zijn wij ook klaar ermee. Dan
maar
gaat
voel je
het
niet een beetje een Don Quixote zo langzamerhand?
Nou, ik denk dat ik daar te eigenwijs voor ben. Ik zou het veel erger vinden om het niet te doen. Dat zou ik mezelf echt kwalijk nemen.
Ja, want je bent inmiddels 75. Hè?
Ja.
Je bent nog steeds even strijdbaar als in het begin, volgens mij.
Ja, misschien is het zelfs wel erger geworden.
Ja, want je hebt nu alle tijd natuurlijk, hè? Dat je met pensioen bent. Ja.
Ik was heel blij met het commentaar wat Jaap Mulder een paar weken geleden bij jullie naar voren bracht over de plannen van in ieder geval de provincie Limburg en waarschijnlijk andere provincies aan de grens ook straks wel, om wasbeerhonden en wasberen te gaan bestrijden. Dat is de waanzin ten top. Ten eerste gaat het je helemaal niet lukken. Ten tweede, als het je zou lukken, dan zijn ze er binnen een week zijn ze er weer. Het is zo'n falikante onzin om dat zelfs maar te willen. Dan geef je aan dat je werkelijk niks snapt van de natuur. En die is tegenwoordig ondergebracht bij de provincies. In het begin hadden wij het probleem dat de minister verantwoordelijk was. En tegen de minister kan je niks doen. Kan je Kamerleden gaan zoeken die jou willen steunen. Ja, wat moeten ze dan doen? Motie van wantrouwen omdat er vossen worden geschoten? Dat gebeurt niet in Nederland. Dus dan sta je eigenlijk machteloos. En sinds 2002 zijn de provincie verantwoordelijk voor het beleid.
En toen ging jij los.
Toen konden we tenminste bezwaar maken. Dat kon daarvoor eigenlijk helemaal niet.
Ik hoor het al, Harm. Je zit weer in je oude groef. Wat moet de faunabescherming zonder jou straks?
Misschien dat ze me daarom in levend houden.
Heb je al een opvolger?
Niet echt. Dat gaat ook niet zomaar. Maar een heel stel mensen die het heel goed doen. En ja, sommigen daarvan hebben nog niet het zelfvertrouwen om zo lang met jou te praten over dit soort dingen.
Dan zou ik misschien andere vragen stellen. Maar voorlopig ben jij nog niet aan schoffelen toe. Dat is wel duidelijk. Kom, we gaan nog even wandelen.
Ja, ik zet even die stoeltjes
op. Oh ja, tuurlijk. Ja.
Anders krijg ik op mijn donder.
Het afgelopen uur luisterde u naar Harm Nisse in gesprek met Jeanette Paramoor. Dit alles begeleid door muziek uit het ballet El Sombrero de Tres Picos. De driekante steek van de Spanjaard Manuel de Falla. Uitgevoerd door Alicia de la Rocha op piano.